Goedenavond, luisteraars. Hier zijn we weer op de woensdagavond. Vanavond geen kerkgeschiedenis, dat hoop ik volgende week weer te doen. En ik doe het dan trouwens steeds om en om. Ik moet nu de hele zomer door, voordat er weer wat bijzonders is op de woensdagavond. Duurt het nog wel even. En kerkgeschiedenis behandelen vind ik heel mooi, maar het is wel veel speurwerk. En ik heb het deze week ook erg druk. Een trouwerij, een begrafenis, de bewaarde panddag komt er ook aan waar ik spreken moet. En dan is het ook weer zondag en nog wat dingen tussendoor. Vandaar dat ik het dan zo doe vanavond, een meditatie. En wel over Thomas uit Johannes 20. Ik lees met u vanaf vers 24 tot en met 29. En Thomas, een van de twaalven, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Andere discipelen dan zeiden tot hem, wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij uw lieden. Daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier, en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dat laatste woord is echt een woord voor al de discipelen en niet alleen voor die dagen, ook van onze dagen. We hebben het wel eens over de ongelovige Thomas. Nou, in de eerste plaats, hij was wel iemand die de Heere vreesde en ook geroepen was tot het discipelschap. Die de Heere Jezus ook lief had. Vandaar dat hij zo in de put zat, ja. Maar we moeten niet denken alsof hij de enige was. Er was ongeloof bij de vrouwen, bij de andere discipelen, bij de Emmausgangers, die op de avond van die heerlijke dag nog zeiden, wij hoopten dat hij degene was die komen zou. Maar helaas. Ja, het ongeloof van Thomas wordt wel bestraft, want hij heeft ook uitdrukkelijk gezegd, ik zal geenszins geloven. Een ongeloofsbelijdenis. En dat heeft de Heere hem wel kwalijk genomen. En wat was dan zo erg van Thomas? Niet alleen dat hij de discipelen niet geloofde en het getuigenis van de vrouwen en van degenen die hem gezien hebben. En hij was ook van Simon immers gezien. En Simon kon toch ook getuigen dat het echt waar was. Maar hij verwierp vooral het woord van de Heere Jezus. Die had gezegd, op de derde dag zal ik weder opstaan. Hij had gehoord dat de Heere Jezus naar Jeruzalem zou gaan en daar veel moeten ondervinden, lijden, sterven. Nou ja, goed, dat had hij wel geloofd. Maar waren dan ook niet die andere heerlijke woorden en ten derde dagen wederom opstaan. In ieder geval, het karakter van Thomas heeft ook een rol gespeeld. Daardoor kun je zelfs in het donker raken. Als je een neerslachtig karakter hebt, dan kan dat ook van invloed zijn, dan zal dat zeker van invloed zijn op het geestelijke leven. Dan kan dat het geestelijke leven overschaduwen. Maar het was ook hem kwalijk te nemen, dat karakter kun je hem eigenlijk moeilijk kwalijk nemen, dat hij de woorden van de Heere Jezus niet overdacht en vergeten was. En dat moest de engel tot de vrouwen zeggen. Dat moest de Heere Jezus 's avonds de Emmausgangers verwijten, dat zij vol ongeloof waren en niet gedachten aan wat in de schriften van hem gezegd was. De Heere Jezus had het voorzegd. In zijn omwandeling hier op aarde, tegen zijn discipelen, zij konden het weten, maar in de schriften werd het ook voorzegd. En daarvan heeft de Heer Jezus gesproken tot de Emmausgangers. Thomas zat zo in de put dat hij niet aan het gezelschap van de discipelen deelnam. En daardoor heeft hij toch wel zichzelf heel erg benadeeld. Want die eerste zondag kwam Jezus ook al en openbaarde zich aan de discipelen. Dat was een verrassing. Maar de discipelen hebben dat ook zo ervaren, toen de Heere Jezus zei, vrede zij uw lieden, maar als je er niet bij bent. En misschien dat er ook nog iets van een soort jaloezie bijgekomen is. Zij hebben hem gezien, ik nog niet. Maar in ieder geval, hij heeft duidelijk gezegd, ik zal geenszins geloven. En hij heeft nog eisen gesteld ook. Indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Ze hebben dus gezegd, ja, maar we hebben zijn handen gezien, Thomas, we hebben zijn voeten gezien. En zijn zijde die doorstoken is. Ik moet het zelf zien, zei Thomas. Ja, ook nog eens een klein beetje dat rechthebbende, hè? Ik moet het zelf zien. En deze ongeloofsbelijdenis, ja, wie kan de moeite, de zorg, het verdriet ook, het ongeloof, die halsstarrigheid, die eigenzinnigheid, die zwaarmoedigheid van zo'n man nu doorbreken? Dat kan de Heere Jezus alleen. En hij wilde het nog doen ook. 8 dagen later is op de zondag weer, staat de Heere Jezus weer in hun midden, hoewel de deuren weer gesloten zijn. Nog steeds die vrees voor de Joden. Zijden blijven op mensen. Wat is een kind van God ook zonder de Heere? Als de Heere bij je is, je voelt zijn aanwezigheid, zijn kracht, zijn genade, o ja, dan kun je bergen verzetten, dan kun je de wereld overwinnen, maar is hij er niet? Dat is misschien ook wel uw ervaring. U weet waar het over gaat. Zie je hem niet, is hij er niet? O ja, wat kan er dan allemaal niet op een mens afkomen? Dat was met Thomas ook zo. Ik zou geenszins geloven. Ondanks al die getuigenissen, de dingen die hij hoorde, ondanks het feit dat Jezus het voorzegd had, ondanks dat de schriften duidelijk spraken van Jezus lijden en sterven. Eén kon het maar doorbreken, en dat was Jezus zelf. En hij wilde het nog doen ook, zei ik. Ja, 8 dagen later stond hij er weer. En natuurlijk kwam hij voor al die anderen ook, die daar vergaderd waren. Hij kwam echt tot de zijnen. Maar je kunt, als je dit stukje uit Johannes 20 leest, toch niet ontkennen dat het wel lijkt alsof hij speciaal in het bijzonder voor Thomas kwam. Want hij spreekt hem gelijk aan. En dan blijkt de Heere Jezus alles wat Thomas gezegd heeft, al was de Heere Jezus daar niet bij toen hij dat zei, Thomas, ik zal geenszins geloven, dat de Heere Jezus toch alles gehoord heeft. Ook die ongeloofsbelijdenis. Als ik die tekenen niet zie, in zijn handen, voeten en zijn zijde. Dat heeft hij gehoord. Ja, natuurlijk hoort de Heere Jezus dat. Ook die ongeloofsbelijdenissen. Hij ziet ook de opstand in het hart, het ongeloof. Hij ziet de banden waarmee je kneld bent. En hij weet ervan. Dat wil hij dan ook dan maar zeggen. Thomas, ik weet waar je mee zit. Ik heb je gehoord en ik weet je van je worsteling af. Die kans zit er ook aan, hè? Is dat geen liefde van de zaligmaker, dat hij niet Thomas overslaat en toch hem ook een bezoek brengt? We moeten wel opletten dat de Heere Jezus dat ook op de maandagmorgen had kunnen doen, natuurlijk. Of op de dinsdag. Maar hij wacht tot de zondag. Er zit toch ook wel een les in. In de samenkomst van de discipelen, in de samenkomst van de gemeente, daar is de Heer Jezus vooral. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, is de Heer Jezus in het midden. En natuurlijk, u kunt het ook zo ervaren, persoonlijk, als u in uw stoel zit, thuis bent, op bed ligt, en in de eenzaamheid, dat de Heer Jezus tot u komt, dat het woord van God open gaat, dat er met kracht gesproken wordt tot uw arme ziel. Maar het gaat toch vooral in de kerk zo, daar gebeurt het vooral, daar is de Heer Jezus in het midden, daar komt Hij altijd. Dat is toch wel een les die je kunt trekken uit deze zo bekende geschiedenis. Daarom moeten wij de onderlinge bijeenkomsten niet nalaten. Dan moeten wij ook vol verwachting naar de kerk gaan. Zoals kinderen naar een feestje gaan vol verwachting. Wat ze krijgen zullen, wat ze eten zullen. Nou, zo is het dan ook als het goed is met ons gestemd. We wachten niet af. We gaan niet zomaar eens luisteren, zoals je naar een radio-uitzending luistert. Nee, je komt om wat te ontvangen. Je gaat naar de kerk, ja, als het goed is, om Hem te ontmoeten. En, geliefde luisteraar, de Heer Jezus leeft. Hij is opgestaan van de doden. En nu openbaart Hij zich als de levende in het midden van de gemeente. Door woord en geest. Daar ontdekt Hij ons aan onze schuld en zonde, want dat slaat de Heer Jezus niet over. Hij gaat ook naar Thomas toe, ja. Hij gaat speciaal naar Thomas toe, maar Hij verwijt hem wel dat ongeloof. Maar eerst zegt de Heer dus, kom bij mij. En zie mijn handen, kijk eens goed naar mijn handen, Thomas. Kijk eens naar mijn voeten. En zie die wond in mijn zijde. De Heer Jezus was al gestorven toen die wond aangebracht is. Maar je ziet zijn alwetendheid. Na zijn opstanding is die wond er nog steeds als het ware. En Hij weet hoe die er gekomen is. Ook dat wist Hij van tevoren. Want de goddelozen zullen hem straks ook zien. Zij die hem doorstoken hebben. Dat was ook al voorzegd. En zie, nou mag Thomas komen om zijn hand in de zijde te steken. Doet Thomas dat? Nee, hij doet het niet. Waarom zou hij dat niet doen, denkt u? Dat had Hij toch ook echt gezegd. Als ik dat niet kan doen, als ik het niet zelf kan vaststellen, dan ga ik niet geloven. Hij verwierp de boodschap. Waarom doet Hij het niet nu Hij de gelegenheid heeft en nu Hij de gelegenheid krijgt om de Heer Jezus aan te raken, te voelen? Hij doet het niet, nee. Waarom niet? Uit schaamte. Hij schaamt zich voor wat Hij gezegd heeft. Hij durft daarom eigenlijk zijn ogen niet op te slaan naar de Heer Jezus. Die heeft dus blijkbaar alles gehoord. Ja, schaamte. Een schuldgevoel, dat is op zijn plek. Dat is altijd op zijn plek, als we nagaan wie we zelf zijn, wat we gedacht hebben, gezegd hebben, gedaan hebben. Schuldgevoel tegenover de Heer Jezus. Maar het is ook zo dat de Heer Jezus toch, ondanks dat Hij alles van je weet, tot je komt. En dat Hij zich laat zien. En dat Hij zich laat zien als degene die eerst zei voordat er nog één woord gesproken was. Vrede zij u lieden. Weer die heerlijke boodschap. Vrede zij u lieden in de peervoud, ook voor jou Thomas. Hij komt met een vredegroet. Hij komt de vrede brengen. En dat mag Thomas nu toch ook ervaren. En dan breken ook gelijk alle banden. Zo Hij die de dood overwon en in eigen kracht opstond uit het graf. Hij die wonderen kan verrichten in zijn almacht, zijn goddelijke kracht, zou Hij de banden van het ongeloof niet kunnen verbreken? De vraag is wel, die ik wel even stellen wil vanavond, begeren wij dat het ongeloven, dat de banden, welke banden dan ook, die knellen, verbroken zullen worden, en geloven wij dat Hij dat ook kan en wil? De Heer gaat wat meer tegen Thomas zeggen, dat is waar. Maar hij begint met deze woorden. Vrede zij uw lieden, en dan die uitnodiging: Thomas, kom eens bij me. En dan is het in één woord Pasen. De Heer Jezus hoeft soms maar één woord te spreken, zoals bij Maria. Maria, zei hij. En ze zag hem gelijk. De Heer Jezus hoeft soms helemaal geen woord te spreken, zoals hij toen die avond op de eerste paasdag aan tafel zat met twee van zijn discipelen, de Emmausgangers, en hij het brood brak. Toen opeens zagen ze het. Maar hij had wel woorden gesproken. Heel veel woorden zelfs. Het gaat altijd door woord en geest. En hun harten waren gaan branden. Ja, dat is het wat er gebeurt. Misschien dat u er ook al van af weet. Een brandend hart in de kerk. Ook van liefde voor hem die zich openbaart aan schuldige mensenkinderen. En dan zingt Thomas eigenlijk. Ja, hij heeft dat niet gefluisterd. Hij heeft het hardop gesproken, we kunnen zeggen, hij heeft het gezongen, het zong ook in zijn hart. Mijn Heer en mijn God. Hier in deze belijdenis zien wij wat zijn diepste nood is geweest. Hij was zijn Heere kwijt. Hij was zijn meester kwijt. Maar nu mag hij zien dat zijn meester echt koning is, de Heer. Maar ook God, goddelijk God zelf. Hij mag hem nu zien in zijn heerlijkheid. U kent het evangelie van Johannes, dat het benadrukt de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En hier mag Thomas hem zien, Christus, vol van genade en waarheid. En dan moet u ook denken aan trouw. De trouw van de goede herder, die zijn verloren schapen opzoekt. Die weet wie ze zijn. En nochtans zoekt hij ze op. En hier mag Thomas mijnen. Ja, hij schaamde zich vanwege zijn zonde, de woorden die hij gesproken had. Hij mijnde dus ook als het ware zijn schuld, hij eigende dat toe. En in die weg mag je ook de Heer leren toe-eigenen. En dat mag Thomas hier doen. Je zou kunnen zeggen, hij is de anderen opeens ver vooruit, als hij zegt mijn Heer en mijn God. Dat zou kunnen, maar in ieder geval is het een persoonlijke belijdenis, waarvoor de Heere zelf ook heel dankbaar geweest zal zijn. Zie, als hij de ongeloofsbanden en het zwaarmoedige van Thomas doorbreekt, dan mag Thomas ook zo'n man gaan zingen. Zingen in het geloof van blijdschap en verwachting. Mijn Heer en mijn God. Hij vindt het een groot wonder dat de Heere nu naar hem toe is gekomen. Is dat niet groot? Ja, dat is geen domper dan, als de Heer Jezus daarna zegt, zalig, als je niet gezien hebt en nochtans gelooft. En dat is natuurlijk wel zo. Niet zien en nochtans geloven wordt de regel in het Koninkrijk der Hemelen hier op aarde. Straks zal het geloven aanschouwen worden, altijd aanschouwen. Maar hier geloven zonder het aanschouwen. Dat is het wat de Heere door zijn woord en geest werkt in de harten. En let er zelf ook op, dat we zelf ook zo zijn. Wij willen iets voelen. Wij willen iets tasten. Wij willen iets bezitten. We willen iets echt hebben. En En dan, hè, maar hebben we aan het woord van de Heere dan geen genoeg? Is het woord van God dan niet rijk om daarin te leren geloven? En dat is wat de Heilige Geest nu doet, hè? Daarom moet het ook Pinkster worden, en is het Pinkster geworden, dan moet het ook voor ons Pinkster worden, dat de Heilige Geest ons doet vasthouden aan het woord. En dat wij betrouwen op Hem, die wij nooit gezien hebben, en nochtans lief kunnen krijgen. Zo zegt Petrus, als hij het heeft over de beproeving van het geloof, hè? U vindt dat in 1 Petrus 1 vers 7 en 8, waar hij schrijft dat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan van het goud, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, en dan komt het, die gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in wie gij, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Wel nu, dat werkt nu de Heilige Geest, zodat wij, Heer Jezus nooit gezien hebbende, God nooit gezien hebbende, door de kracht van de Heilige Geest, mogen geloven. En wat is het geloof? Zekerheid, vastheid. We nemen de toevlucht en we weten dat de Heer Jezus Christus een waarachtige toevlucht is. Dat geloof, dat wens ik u van harte toe. Wordt het bestreden en aangevochten wat ook bij het geloof behoort, maar juist in die beproeving, wat we juist lazen uit 1 Petrus 1, wordt het geloof gewerkt, versterkt. En daarom is die beproeving nodig. Veel kostbaarder dan goud is dan wat de uitkomst is. Het heerlijke, zalige geloof. En dan heeft de duivel het nakijken. Zelf blijft er aan onze kant niets anders dan verwondering over. En mogen we eens zingen, nooit kan het geloof te veel verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Amen. Ik ga u voor in gebed. Ja, heren, wat zijn we toch een toppers aan onze kant. Afhankelijk ook van uw werk, Heilige Geest. En toch is het zo dat het ongeloof op onze rekening staat en reden tot schaamte en schuldbelijdenis moet worden. En dan gaan we ook bidden om dat echte geloof, de sterking ook van het geloof. En die zal er toch ook zijn als u ons ontmoet in uw huis, waar u ook komt en waar u zich openbaart door woord en geest, om u met ogen van het geloof te mogen zien, aanschouwen en omhelzen. Ja, Heere, wilt u dat uit vrije goedheid schenken. Zegen in ieder van ons, in alle omstandigheden van het leven, gedenk ons naar uw trouw. Wilt de gehele gemeente gedenken, de kerkenraad, allen die plaats en een taak hebben in het midden van de gemeente. Wilt u verzoening doen over onze zonden, en geef dat wij ook op de woensdagavonden weer goede uurtjes met elkaar mogen hebben. Hoor ons bidden uit genade. Om Jezus wil. Amen.